Lucas 3 zijn wij gebleven in vers 21 en 22. Vlak voor het beren interessante schriftgedeelte vanaf vers 23 met een leuk geslachtsregister. Oh jongens, dat wordt nog wat.
Ja, die.
Maar vers 21, daar staat, en heel kort, hè, vers 21 en 22 over de doop van de Heer Jezus. En het geschiedde toen al het volk gedoopt werd en Jezus ook gedoopt was en bad dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante, gelijk een duif. En dat er een stem geschiedde uit de hemel, zeggende, gij zijt mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. That's it. Hier wordt niet meer verteld. Verteld door Lucas over de doop van de Heer Jezus. In andere evangeliën komt het ook voor. De verwijzingen staan er allemaal onder, hè, onder vers 21. Matthäus, Marcus en Johannes. Ik heb ze niet nagekeken. Maar goed, hij moest gedoopt worden. In andere evangeliën herinner ik mij wel dat er dan staat dat Johannes dan zegt van nou, het is voor mij nodig om van u gedoopt te worden. Moest eigenlijk andersom zijn. Maar, en dat klopte natuurlijk ook wel. Want degene die doopt, wat het dan ook verder betekent, maar gewoon degene die iemand anders doopt, die heeft een hogere positie dan degene die gedoopt wordt. Nogmaals, ongeacht van wat het betekent. En hogere positie moet je ook niet al te abstract opvatten. Maar ja, je begrijpt, neem ik aan wel wat ik bedoel. Iemand die, als het over de zegen gaat, dan is degene die zegent, die is meer dan degene die de zegen ontvangt. Dus daarom zegt Johannes, nee, het is nodig dat ik van u gedoopt word. Maar de Heer Jezus zegt, ik weet niet eens of hij dat er letterlijk bij zegt, maar het komt erop neer, nee, ik moet ook gedoopt worden. En later zegt de Heer Jezus nog, dat hij met een ander soort doop gedoopt wordt. Dat heb ik helemaal niet opgezocht. Maar waar staat dat eigenlijk? Weet ik niet eens. Maar dat zegt de Heer Jezus ook ergens in de evangeliën.
Dan is het met de dood of zo niet?
Ja.
Ja, ik weet het zo niet.
Ja, ik weet ook niet precies waar het staat. Maar de Heer Jezus noemt het op een gegeven moment over dat hij met een doop gedoopt wordt. Of moet worden. Waarmee je eigenlijk al de betekenis van het hele dopen te pakken hebt. Want dopen is een uitbeelding van dood en opstanding, van wedergeboorte of van het ontvangen van de Heilige Geest. Want dat is weer hetzelfde, het ontvangen van de Heilige Geest of nieuw leven ontvangen, dat is precies hetzelfde. Want als je wedergeboren wordt, dan ontvang je een nieuwe geest, ontvang je nieuw leven en nieuw leven is geest. En wat hier gebeurt, ja, is dat de Heer Jezus gedoopt werd en er gebeurt iets bijzonders bij. De hemel wordt geopend en er gebeurt iets wat wij ons waarschijnlijk niet voor kunnen stellen, want dit soort situaties kennen wij niet. Hoe ziet dat eruit als de hemel geopend wordt?
Gaat regenen.
Dat kan ook nog, ja, dan gaat het regenen. Dan komt het met bakken uit de lucht, ja.
Juist de regenbogen gaan van elkaar.
Nou, dat kan ook, dat de zon ervoor schijnt.
Ja, dat kan ook nog, ja, ja. Maar goed, de hemel wordt geopend. En de Heilige Geest daalde dus op hem neder in lichamelijke gedaante, gelijk een duif. Ik heb me er altijd weinig bij voor kunnen stellen, eerlijk gezegd. Ik denk dat er inderdaad een duif nederdaalde. En dat dat een uitbeelding is van de Heilige Geest. Dat denk ik. De Heilige Geest in de gedaante van een duif. Dus de Heilige Geest wordt aangeduid met een duif.
Jona betekent
duif. Jona betekent duif. Ja, dat klopt, ja.
En dat betekent nu opeens, en Jona is ook weer het teken van dood en opstanding.
Ja, dat komt in Jona uiteraard ook voor. Heel veel zelfs. Dus een prachtig verhaal van Jona. Maar goed. Ja, geeft niet. De hemel opent zich, de Heilige Geest daalt op hem neder, gelijk een duif. Nou, dan vraag je je af, waarom een duif? Wat moet je met een duif? Nou ja, zoals met alles in de natuur, in de schepping, hebben dingen een bepaalde symbolische of geestelijke of typologische of weet ik veel hoe je dat noemt, betekenis. En dat is niet altijd even makkelijk te zeggen, ook niet altijd even goed afgebakend om dat te benoemen. Maar een duif...
Eigenlijk
was
als een duif. Ja, je had
het
ook met Noah, had je ook zo'n duif.
Had je ook een duif. En een duif, wat, kijk, ik heb het opgezocht, hè. Een duif heeft ook iets te maken met reinheid en met trouw. Denk maar aan tortelduifjes. En bij het trouwen, dat de duifjes losgelaten worden. Ik ben tegen, dat weet André natuurlijk beter, duiven die schijnen vrij monogaam te zijn. Nou, dus het staat ook voor trouw. En een kenmerkend aan de duif is natuurlijk dat hij de weg weet. Want daar hebben we de postduif. Die hebben we. Dus die weet heel goed de weg. Er zijn wel meer dieren natuurlijk die enorm goed de weg weten. Waarvan wij helemaal niet begrijpen dat ze dat weten. Dat vind ik geweldig leuk. Want dat is bizar moeilijk natuurlijk. Zeker met ons voorstellingsvermogen. Want... zeker met mijn richtingsgevoel, wat ik van mijn moeder geërfd heb, dat is nogal slecht gesteld.
Zo'n beest, dat droppen ze gewoon ergens in the middle of nowhere, hij weet niet waar, maar toch komt hij weer terug. Ik bedoel,
ja. Hoe ergens, doet hij dat?
Hij kan niet de weg vragen.
Nee. En dan hebben wij zo'n stel hersens, een heel groot hoofd, in vergelijking met die duifjes, dat de hersens stelt niks voor. Het is allemaal superklein. Maar ze weten het wel. Nou ja, goed. Kijk maar in de mooie natuurfilms, er komen de mooiste dingen voorbij. Dat je denkt van, hè? Hoe bestaat het?
Ooievaars komen ook altijd
weer bij hun eigen. Ooievaars, die komen weer bij hun plek weer terug, inderdaad.
En
zelfs een kat, een doodgewone kat die je meeneemt naar Frankrijk op vakantie per ongeluk. En die komt een paar jaar later komt die weer thuis. Ik bedoel, dat is bizar. Dat is echt bizar. Dus, maar dat heeft ook een duif wat mee van doen. En ik denk ook, die situatie hier, dat de hemel geopend wordt. Eerst nog even een stapje terug. De letterlijke doop van de Heer Jezus. Ik hoop dat jullie dat met me eens zijn. Dat het een symbolische aangelegenheid is. Het is letterlijk gebeurd. Ik bedoel, niks vreemds mee. Alleen het heeft een uitbeelding, het stelt iets voor. Zoals alle dingen in het leven van de Heer Jezus. Heel veel dingen daarvan die wijzen vooruit naar het werk of de positie van die hij later zou ontvangen. Het is niet zo dat de Heer Jezus alleen maar een of ander historisch figuur is geweest, nee... En hij is ook niet te vergelijken met allemaal andere belangrijke figuren uit de geschiedenis die bijzondere ervaringen hebben gehad of bijzondere wonderen hebben gedaan of wat dan ook. Nee, hij is, en dat wordt hier ook getuigd, hij is Gods geliefde zoon en hij is de vervulling eigenlijk van wat God in het Oude Testament beloofd heeft. En dat werd vervuld in zijn dood en opstanding. En... die situatie hier van zijn doop met die Heilige Geest die op hem nederdaalt, die beeldt eigenlijk zijn dood en opstanding en in zekere zin zelfs zijn hemelvaart uit. Want een duif, die keert weer terug naar waar die vandaan komt. Dus die hemel gaat open, de Heilige Geest die komt daaruit. Maar het is een duif, die daalt neder op de Heer Jezus. Maar het is in de gedaante van het duif. Dus daar zit ook iets in van, ja, dat komt van boven naar de Heer toe. Maar omdat het een duif is, keert hij weer terug. En dat kan je niet zo 1, 2, 3 concluderen uit dit schriftgedeelte. Maar ik denk wel dat dat erachter zit, omdat er gesproken wordt over een duif.
Ik vraag me niet af, hè? Want als ik het stuk zo even lees, hij is nog niet... dit is een beetje in het begin. Hij is volgens mij nog niet gekruisigd en opgestaan.
Nee, dit is een begin van zijn...
Precies, maar dan, er werd wel al gedood daarvoor.
Ja, Johannes, die was de eerste.
Maar dat vind ik wel bijzonder dan.
Ja.
Je zou eigenlijk zeggen dat dat iets is wat daarna ingesteld wordt.
Ja. Ja, daar, daar is ook wel wat discussie over, hoor. Of dat een ander soort doop was van Johannes dan de doop die daarna geschied is. Maar...
Zo wordt het in Handelingen wel genoemd.
Ja.
Wij dopen met de doop van Johannes.
Ja, precies. Dat krijg je dat. Daar is het op gebaseerd. Volgens mij is het Handelingen 19 of zo. Paulus in Efeze. Ja. En het korte antwoord, voor zover ik daar wat van begrepen heb. Punt 1, ik denk dat er maar één type doop is. En dat is specifiek de doop van Johannes. Hoe dat gebeurde. Ik denk dat toen Petrus en Paulus en zo in het Nieuwe Testament doopten of gedoopt werden, dat het op dezelfde manier was. Gewoon door middel van onderdompeling, ja, zoals het bekend is.
En hier staat nog in Johannes 1, vers 31. En ik kende hem niet, maar ook dat hij aan Israël zou geopenbaard worden. Daarom ben ik gekomen dopende met water.
Van Johannes staat dat.
Ja, maar ook van de Heer Jezus dan denk ik. En ik kende hem niet, maar ook dat hij aan Israël zou geopenbaard.
Ja.
Daarom ben ik gekomen dopende met water. Oh ja, dat is dan de waterdoop.
Ja.
En Johannes getuigd is en ik heb er geen zin in inderdaad.
Ja. Maar zoals we al vaker gezegd hebben, en dat sluit hier weer precies bij aan, alles wat Johannes de Doper doet in al zijn handelen, wijst hij al vooruit naar de Heer Jezus. En dat is met die doop net zo, hoewel het inderdaad dus voor de dood en opstanding al plaatsvond, wees het vlak daarvoor, wees het vooruit naar datgene wat komen ging. Van, er staat iets te gebeuren. Dat is ook waar Johannes ook voor staat. Hè? Zo van, het Koninkrijk Gods breekt aan. Of de Heer Jezus die zegt van, die Johannes de Doper, dat is de grootste profeet die er is. En dan zegt de Heer Jezus daarna, maar de kleinste in het Koninkrijk is groter dan hij. Oftewel, Johannes is de climax van iets wat geweest is. Maar de kleinste in het koninkrijk, en het idee is dan dat dat begon bij de opstanding van de Heer Jezus, en dat dat doordat wij na de opstanding leven het koninkrijk zijn ingegaan, is de kleinste groter dan Johannes de Doper. Er is een ommekeer, vindt er plaats. Kom je in heel veel schriftgedeelten in de evangeliën tegen. Ook die schriftgedeeltes over met zo'n oud kleed en zo'n nieuwe lap op een oud kleed of andersom. Weet je. Dat spreekt allemaal over oud en nieuw. Of nieuwe wijn in oude zakken of oude wijn in nieuwe zakken of andersom. Dat spreekt allemaal over die ommeswits. Maar in de praktijk, ja, Johannes de Doper die doopte met water. Die wees vooruit naar de Heer Jezus wat komen ging. En dat er niet expliciet bij vermeld werd door Johannes de Doper. Dat die doop, ja, bij wijze van spreken, dat hij zei van, nou, dat wijst vooruit naar de Heer Jezus en die zal straks sterven en weer opstaan. Want daar spreekt deze doop over. Dat gebeurde niet. En dat is ook logisch, want het hele feit van dood en opstanding bleef een verborgen ding.
Maar dan vraag ik me ook af, waar komt dan die instelling vandaan van het dopen?
De instelling van het dopen.
Het ritueel of
Wie het bedacht heeft, zeg maar.
Ja, waar komt het vandaan?
Ja, dat weten we eigenlijk helemaal niet. Wat we wel weten is dat de manier van dopen van Johannes de Doper, die was bijzonder. Want het dopen zelf, het reinigen of wassingen, dat was onder het oude verbond wel bekend. En ook dat dat een uitbeelding is van reiniging van zonden. Maar het unieke aan de manier waarop Johannes de Doper het deed, was dat mensen zich niet zelf moesten reinigen, maar dat ze gereinigd werden door iemand anders.
En ook dat er maar één keer hoefde te gebeuren. Inderdaad. Want bij dat oude, als je bijvoorbeeld die wetten, net als dat je een grote verzoendag moest.
Ja, moest elk jaar opnieuw. Ja, dan krijg je dat verhaal uit de Hebreeënbrief.
Ja. Je hebt in de Joodse traditie dus ook een badhuis waarin je dus ritueel in bad gaat. En dat doe je ieder jaar voor Grote Verzoendag. Doe je het in ieder geval.
Ja, voor Grote Verzoendag moet je al je zonden allemaal weer gaan herinneren. Hè? Wat heb ik allemaal uitgevreten dit jaar. Ja, was je het net kwijt en dan komt Grote Verzoendag eraan, dan word je er weer aan herinnerd.
Dat is ook nog een andere vraag, Magis. Ik heb het over de Heilige Geest
Nee, doe maar hoor.
Nou ja, want de Heilige Geest bij zijn opstanding dan met op een gegeven moment dan kwam de Heilige Geest ook op de mensen dan de neder. Mm-hmm. Maar hier heb je ook die Heilige Geest. Ik geloof misschien wel dat het echt Heilige Geest is geweest in de vorm van een duif, zodat mensen hem niet herkennen, maar dat het hem wel was. Ik noem het even in kopie.
Ja, ja.
Dat er ook een soort verborgenheid is, daarom dat hij juist in een duif kan. Maar,
ja, dat zou ook kunnen. Maar ja, als Heilige Geest neerdaalt, dan zie je daar verhip weinig van. Want ja, het bijzondere aan de geest is dat je hem juist niet ziet. Dus dat moet in een gedaante van.
Maar was het niet zo dat toen hij echt kwam, ik bedoel voor iedereen dan? Hè?
Toen de Heer Jezus opstond uit de dood, toen was daar eigenlijk pas echt de Heilige Geest. Ja. En ik heb het wel eens vaker gezegd dat er in de evangeliën al gesproken wordt over de Heilige Geest, is eigenlijk een beetje voorbarig.
Ja.
Letterlijk, en die vind ik altijd heel sterk, en daar staat ook gewoon zwart op wit, dat is in Johannes. Johannes hoofdstuk 7. Je hebt soms van die schriftplaatsen die zijn een beetje vaag. En je hebt van die schriftplaatsen denk je, ah kijk, dit is zo'n anker. Daar kan ik wat mee. Nou, dit is een van die ankers. In Johannes 7 vers 39. Gaat over stromen van levend water zouden uit zijn buik vloeien. Vers 38 en er staat in vers 39. Dit zeide hij van de geest, de welken ontvangen zouden, dus die zou ontvangen worden, door degene die in hem geloven. De Heilige Geest, de welke ontvangen zouden, die in hem geloven. Dus die hadden ze nog niet ontvangen, dat zou gebeuren in de toekomst. En dat wordt ook verklaard, want er staat achter, want de Heilige Geest was nog niet. Nou, dan kan je de theoretische vraag stellen, bestond de Heilige Geest dan nog niet?
Ja.
Nou, hij was niet beschikbaar voor iedereen, laten we het dan zo zeggen. Het nieuwe leven, dat betekent gewoon, eigenlijk als je het gewoon heel plat zegt, dat betekent het gewoon, er is nog niet iemand opgestaan uit de dood in nieuwheid des levens. Want er waren wel eens mensen opgestaan uit de dood, maar niet in nieuwheid des levens. Dat was in oudheid des levens. Die kwamen in het oude lichaam weer terug.
Ja, het oude lichaam heeft die hele geest niks meer, ja.
Nou ja, het is nog weer een moeilijk verhaal, want de Heer Jezus kwam deels ook in zijn oude lichaam terug, want tekenen, littekenen zaten nog in zijn handen. Dus dat was toch nog iets van dat oude lichaam. Maar hij is wel door de dood heen gegaan. De dood had hij achter zich. En Lazarus en weet ik veel, al die figuren uit het Oude Testament, of in ieder geval onder het Oude Verbond, die zijn zo via deze deur de dood ingegaan, maar die kwamen ook weer terug uit de dood. En die zijn daarna nog een keer weer in de dood gegaan. En de Heer Jezus ging in de dood, maar die heeft de sleutelen van de poorten, van de hel, van het dodenrijk. En die doet aan de andere kant de deur open. En daarmee is hij de eersteling geworden van degene die ontslapen zijn. En heeft hij de deur geopend. Dwars door de dood. En hoe kwam het dat hij opstond uit de dood? Hoe kwam dat? Nou, dat kwam omdat hij Heilige Geest ontving. Want het ontvangen van de Heilige Geest is hetzelfde als het opstaan uit de dood van de Heer Jezus. En het is ook hetzelfde als zijn verheerlijking. Want daar staat hier, de Heilige Geest was nog niet, overmits, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Nou, dan is de volgende vraag, wanneer werd de Heer Jezus verheerlijkt? Hij werd verheerlijkt toen hij opstond uit de dood. Maar bij de verheerlijking op de berg was hij ook verheerlijkt. Ja, dat was voor een hele korte tijd. Stiekem, mocht ook niemand weten. Maar dat was ook een uitbeelding van datgene wat daarna eigenlijk pas geschieden zou.
De Heilige Geest is is het nieuwe leven wat gegeven wordt aan gelovigen. En in die hoedanigheid is het nieuw, want voor de rest wordt de Heilige Geest ook verwisseld met de Geest Gods enzovoorts. En welke niet in Romein.
Ja. Klopt. Ja, je hebt ook gewoon de Geest Gods. En in Romeinenbrief wordt inderdaad soms synoniem met elkaar gebruikt. Maar dat het is ook weer zo'n ding. Dat moet een beetje uit het verband blijken waar het inderdaad dan over gaat. Ja. Want in Genesis 1 staat de Geest Gods zweefde over de wateren. Ja.
En omdat die in Romeinen wel uitgewisseld worden, blijkt het dat het in zekere zin om dezelfde geest gaat, denk ik. Alleen dat...
Ja.
Ja.
Kijk... Lastig. Ja, weet je wat het lastig maakt? Wij willen alles in een hokje stoppen. Dat maakt het denk ik lastig. Dat we misschien niet flexibel genoeg zijn.
Ja, daarom zeg ik ook al van de hoedanigheid van de Geest Gods.
Ja.
Op het moment dat die aan de mens of aan Christus gegeven wordt als opstandingsleven, dan noemen we het Heilige Geest.
Ja, maar dan wordt het ook concreet gemaakt. Want toen in Genesis 1 vers 2, 3, 4, 5 de Geest Gods zweefde over de wateren. Ja, dat was de Geest Gods, dat was God zelf. Die heeft ook het leven in zichzelf. Dus die heeft ook... Nou ja, je kan niet van God zeggen dat hij het nieuwe leven heeft. Of dat hij de Heilige Geest heeft. Dat kan je helemaal niet zeggen. Dat kan je helemaal niet bedenken. Hij is het leven in zichzelf. En als de Geest Gods er is, dan is er leven.
En zo heeft hij ook in Adam ook het leven geblazen.
Ja, maar dat was een ander soort leven inderdaad. Ja. Ja.
Je ziet ook dat de Geest Gods is in het Oude Testament ook wel over de profeten.
Ja.
En de Heilige Geest sprak door Jesaja. En alleen in het Oude Testament heette het dan niet Heilige Geest. Dat vind ik altijd heel leuk. Want dan blijft in het Oude Testament blijft het dus een beetje vaag. Ze spraken wel door de Geest, maar hoe dat dan precies ging, dat weten we niet. Een beetje vreemd. Kom je in het Nieuwe Testament, dan wordt er gezegd, ja, hij heeft gesproken door de Heilige Geest. En dan weet je ook direct van, oh, het heeft te maken met... de opstanding van de Heer Jezus Christus en het nieuwe leven wat daaraan vasthangt. Want het bleek de Heilige Geest te zijn. En dan vraagt iemand anders weer, ja, maar die was er toch nog niet? Want de Heer Jezus was toch nog niet verheerlijkt? Nee, hij was nog niet beschikbaar voor ons. Hij was nog niet aan de mensheid gegeven, maar bij de opstanding van de Heer Jezus werd hij aan de mensheid gegeven. Maar je kan met dat soort dingen... Ja, nogal in de problemen komen. En het is namelijk, die hele term Heilige Geest is natuurlijk een hele mooie term om op van alles en nog wat toe te passen. Hè? Ook gewoon voor ons persoonlijk. En ook binnen onze kringen of broeders en zusters of kerken of weet ik veel waar, geloofgemeenschappen om ons heen. Dat te pas of te onpas gesproken wordt over datgene wat de Heilige Geest dan doet. En ik vind dat altijd een beetje... een beetje lastig inderdaad. Weet je, wat ik... Dus mijn ervaring... hoef je niet met me eens te zijn, maar mijn ervaring is wel eens... dat als men over de Heilige Geest spreekt... dat men doet alsof het eigenlijk iemand anders is dan de Heer Jezus Christus. En mits ik het zeg, denk ik, ja, waarschijnlijk geloven ze dat ook. Maar dat is niet helemaal wat de Bijbel daarover leert. Punt 1, de Heilige Geest en de Heer Jezus Christus, dat is één met elkaar. Want de geest van Ewout is hetzelfde als Ewout. En de geest van Christus heet ook de Heilige Geest. En dat is hetzelfde als de Heer Jezus Christus. Maar de Heilige Geest... Die doet verschillende dingen. En dat noemen wij terecht Heilige Geest, hoor. Ik bedoel, het is niet onterecht dat men zegt van... de Heer doet dit aan mij. Of de Heilige Geest die bewerkt dit in mij. Wij noemen dat ook terecht Heilige Geest. Omdat het... niet zichtbaar is wat er gebeurt. Het gaat over geestelijke dingen. Alleen, ja, ik ben er persoonlijk altijd wat voorzichtig mee om dingen in ons persoonlijk leven toe te passen of toe te schrijven aan wat de geest in ons doet. Waarom? Omdat ik... Dat kan ook aan mij liggen, hoor, meen ik serieus. Omdat ik altijd denk van... Ja, daar kan ik wel iets over zeggen, maar wie heeft daar wat aan, denk ik altijd. Als ik nou zeg van nou, de Heer of de Heilige Geest, die heeft aan mij dit gedaan. Of die heeft dit op mijn pad gebracht. Of die heeft zus gedaan. Of die heeft zo gedaan. Dan denk ik altijd, ja, kan die ander daar wel mee? Andersom is het voor mij zo, als iemand anders tegen mij zegt van, de geest heeft mij dit en de geest heeft mij dat, de geest heeft zus en zo aan mij gedaan, dan wil ik dat oprecht geloven, maar ik kan daar heel weinig mee. Maar dat kan ook echt een gebrek van mij zijn, hoor, dan ben ik serieus. Maar ja, ik heb er altijd moeite mee.
Er zijn ook wel mensen die in bidden tot de Heilige Geest, maar ik heb gehoord, dat kan niet. Je kan ook tot God bidden, ik kan dan weer Jezus, maar niet tot de Heilige Geest, want het is de Heilige Geest die het in jou doet. Het is niet
dat je
het is
een
vraag
Gods. Ja, weet ik niet of dat. Ja.
Maar de Heilige Geest is toch God, dus kun je toch tot een bieden?
Ja.
Ja, maar dan noemen ze het gewoon zo.
Ja, precies. Dan is het maar net wat voor term je er dan aan geeft. En dat vind ik dan nog niet eens zo erg. Dat heb ik. Nee, daar gaat het niet om. Ja, nee, dat klopt. Die dingen zijn ook wel, dat is toch zo, die dingen zijn toch ook wel eens een beetje cultuurgebonden. Ja, want wij spreken, of wij of ik, wij hebben het vaak over de Heer. Maar andere mensen hebben het vaak over God.
Of over Jezus is het belangrijk.
Ja, en het is ook, ja, God heeft dit in mijn leven, God heeft dat. Ja, ik heb meer met de term de Heer. Maar, ja. Is dat dan wat anders? Nee, dat is niks anders. Maar dat is ook maar net waar je mee vertrouwd bent. En heeft het op een gegeven moment, dan heb je het over terminologie. Ja. En daar zou ik niet al te problematisch over gaan doen.
Dat is een hele moeilijke begrip.
Ja. Kijk, want de Heilige Geest ook. Nou ja, wat doet de Heilige Geest? Laten we eens even wat dingen opzommen. Wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest, punt 1, leidt ons in al de waarheid. Zegt de Heer Jezus in Johannes 14. Als je nou begint met iets over de Heilige Geest en je hebt een discussie over of je vraagt je wat over af, dan begin je, wat mij betreft, in Johannes 14, in Johannes 14, tweede gedeelte. En als je dat nou eens echt aandachtig leest, dan, dat klinkt zo arrogant, als je dat aandachtig leest, dan zul je zien dat dit en dit en dat. Ja, sorry. Hoe zeg je dat anders? Ja, nee. Johannes 14, vers 16. Ik zal de Vader bidden, zegt de Heer Jezus, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. En die geest heet de geest der waarheid. Dus de Heer Jezus zegt, ik ga weg. Dat is hoofdstuk 14, die eerste vers. Nee, ik ga heen om uw plaats te bereiden, dat vooral. Ik ga weg en ik geef u een andere trooster. Opdat hij bij u blijven in de eeuwigheid. Ik niet, want ik ga weg. De wereld kan hem niet ontvangen, vers 17. Want de wereld ziet hem niet en zij kent hem niet. Maar gij kent hem. Oh ja, konden zij de Heilige Geest. Nou ja, laten we in het midden. Want hij blijft bij u lieden. En zal in u zijn. En dan zegt de Heer Jezus, en deze uitspraak, ik weet niet hoe die in nieuwere vertalingen staat, maar er staat er in vers 18, ik zal u geen wezen laten.
Ik zal u niet als wezen achterlaten.
Ja, maar wat er dan staat, daar gaat het om. Want dan, als je nou de context daarvan leest, dan zegt de Heer Jezus eerst, ik ga weg. Ik stuur iemand anders. Ik zal u geen wezen laten. Puntje, puntje, puntje. Kom tot u.
Ik kom tot u.
Ja, er staat ik kom tot u. Maar als je dat nou eens weggelaten had en je moest zelf wat invullen, dan had je ingevuld. Ja, de Heilige Geest komt tot u. Want dat heeft de Heer Jezus net gezegd. Want ik ga weg. Ik stuur de Heilige Geest. Ik laat u niet alleen achter. Want de Heilige Geest komt tot u. Toch? Dat is eigenlijk wat er staat. Alleen de Heer Jezus zegt gewoon, ja, ik kom tot u. Dat komt omdat hij Omdat de Heilige Geest en Christus hetzelfde is. Alleen de Heilige Geest is onzichtbaar, onzienlijk. Gaan we straks nog wat van zien. Naar aanleiding van Jesaja hoofdstuk 42. Met die tekst van Gij zijt mijn geliefde zoon. Dat de Heer Jezus werkt in het verborgene nu. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom tot u. Niet ik kom weder tot u. Want daar was ik in benieuwd naar wat nieuwe vertalingen daar hebben. Want in de Statenvertaling staat dan ik kom weder tot u.
Dan weder is schuin gedrukt,
hè? Het weder is gewoon weggehaald. Ja, precies.
Maar hier staat schuin gedrukt.
Ja. Ja, maar daar hoort er dus ook niet te staan. En dan nog sterker, hè? Vers 19. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien. Nou, hij heeft net gezegd dat we hem niet zouden zien. Hij maakt het ons wel moeilijk.
Nee, hij zei de wereld zal hem niet zien.
Hoe zeg je dat?
Ja,
hij zegt de wereld zal mij niet zien.
Precies. Maar jij bent dus niet van de wereld. Nee, je kan hem blijkbaar zien.
Ja, maar hij had eerst al gezegd dat hij wegging. En later zegt hij, ja, je zal me zien. En dan is de vraag, hoe zullen we hem dan zien? Nou ja, niet met onze fysieke ogen, maar in het feit dat hij in ons woont en door zijn woord en door zijn geest in onze harten werkt. Zie je dan iemand? Ja, dan zie je iemand, want dan heb je inderdaad gemeenschap met iemand. En dat is zien. Zien is deel hebben aan.
Maar hier kan de wereld ook kosmos betekenen of niet? Het geheel alles van
de gang? Ik weet niet wat voor Grieks woord hier staat. Ik denk dat er kosmos staat, maar het moet. De wereld is in dit verband gewoon, je hebt en de wereld en daar apart van de gelovigen. Er wordt hier heel strikt scheiding tussen gemaakt. Ik maak me bekend aan de gelovigen en aan de ongelovigen niet. Dat is het eigenlijk. En dat wordt met wereld bedoeld. Nou ja, nog even vers 22. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem: Heere, wat is het dat gij uw lieden aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Nou, dan weet je direct wat de wereld is. Dat is dus de ongelovigen. De tekst verklaart zichzelf. En dan antwoordt de Heer Jezus: Nou, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen. Hij had net gezegd dat hij wegging. Maar hij zegt, dan zullen wij tot hem komen en wij zullen woning bij hem maken. Dus wat woont er dan allemaal in ons? Dan woont de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, die woont allemaal in ons. Maar het verschil is allemaal niet zo groot. Het heeft te maken met terminologie. Het is één en dezelfde. Want dat had de Heer Jezus al gezegd, want dat zei hij in hetzelfde hoofdstuk, maar dan in vers 9 en 10, hè? De bekende woorden met de vraag van Filippus. Vers 8. Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En de Heer Jezus zegt, ben ik nou zo lange tijd bij u lieden en heb gij mij niet gekend, Filippus? Filippus vroeg naar de Vader en de Heer Jezus die zegt gewoon van, ja, kijk naar mij. Meer valt er niet te zien. That's it. Dat zegt de Heer Jezus, vers 9. Halverwege, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Ja, is misschien moeilijk te begrijpen, maar ja, dit is wel wat de Bijbel daarover zegt. Het is één en dezelfde persoon. Het is gewoon één iemand. Alleen iemand is niet zo'n net woord natuurlijk. Maar goed. En over de Heilige Geest staat nog vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Dat is ook supermooi wat hier staat. Want wat hier staat is dus eigenlijk dat alles wat de Heer Jezus gezegd had, dat ze daar nog niet indachtig over waren. Dat bedoel ik mee te zeggen. Ze wisten eigenlijk helemaal niet wat het allemaal betekende. En als ik het iets ruimer neem, dan zeg ik, nou, alles wat de Heer Jezus gezegd had, maar misschien ook wel alles wat de Heer Jezus gedaan had. Dat zijn dingen die zijn ons niet indachtig. Ja, wij lezen een stukje en er staat dan dat de Heer Jezus een wonder doet. Of hij wordt gedoopt. En dan denk je, oh, nou, dat is mooi. Ze gingen ergens naar het water toe en hij werd daar gedoopt. En that's it. Maar het wijst vooruit.
Vrij vertaald het kwartje viel.
Ja, de Heilige Geest zorgt ervoor dat het kwartje valt. Om het zo te zeggen.
Het puzzelstukje op de laatste.
Ja, ja.
Dat gaatje in de lucht waar die duik uitkwam.
Ja.
Hij heeft
de geest dan
weer
in de vorm van een kwart.
Hij kun je niet weer in de collector doen. Die heb ik trouwens ook in de collector.
Ja. Nou ja, maar dit is een van de eerste schriftplaatsen als je het dan over de Heilige Geest hebt. Heel kenmerkend wat hier staat. En voor de rest wordt het ook in het Nieuwe Testament soms wel eens wat vager, hoor. Dat durf ik gerust te zeggen. Ik bedoel, als je... Dan gaan we gewoon even naar Galaten hoofdstuk 6, denk ik. Want dan probeer ik het ook een beetje van verschillende kanten te belichten. Aan de ene kant heel leerstellig wat de Heilige Geest dan is. Het heel bekende tekst, hè? Galaten 5 vers 22. Over de vrucht van de geest. En dat, ja, is dat de Heilige Geest? Ja, daar staat er niet expliciet bij. Maar laten we dat dan maar even aannemen. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Dus als iemand dan tegen je zegt van, goh, de geest of de Heer die maakt dat ik zachtmoedig kan zijn. Nou, dan kan je daar, daar kan je niks tegen inbrengen, daar kan je alleen maar amen op zeggen en iemand, het is iemand anders zijn ervaring en het is heel persoonlijk, daar kan je heel weinig wat van zeggen, hoor. Dat hoeft ook helemaal niet, maar het maakt het wel, het is dan niet meer, het is niet measurable, het is niet meetbaar.
Nee, abstract.
Nee, dus je kan er niet iets aan ophangen. En datgene wat voor mij geldt, hoeft niet voor een ander te gelden.
Ja. Ik vind het lastig worden als iemand anders gaat zeggen van, goh, de geest heeft tegen mij gezegd dat ik dit en dat tegen jou moet zeggen.
Ja, ja, dan wordt het wel een beetje tricky, ja.
En het zou kunnen, ik sluit dat niet absoluut niet uit, nee, maar het is nee, ook dat ik niet op zoiets meteen ga varen. Zeg.
Nee, nee.
Als jij het echt heel nodig vindt dat jij dat weet, dan laat het ook wel op een andere manier.
Dat denk ik
dan
ook.
Ja,
ja.
Ja, dan krijg je dat verhaal. Waar komt dat toch in de hoek? Ja, die man met die boot. Ja. Ja, de vrucht des geestes is liefde. Nou, ja, er zijn zoveel mensen in de wereld, die hebben zoveel liefde, maar de vraag is, komt het van de geest? Ja.
En het mooie van deze vruchten, of het algemeen, is het zijn allemaal zaken die over je binnenste gesteldheid gaan. Het zijn geen uiterlijke dingen.
Nee, maar het komt wel naar buiten toe.
Ja. Precies.
Maar het is een innerlijke gesteldheid, ja. Dus hier, ja, dit is het heel, heel vaag. Maar ja, het blijft natuurlijk waar dat waar wij gelovigen zijn, daar hebben wij geleerd om te knielen, om te buigen voor de Heer en ook voor elkaar. En hebben wij geleerd of leren wij ook af en toe de spiegel te kijken, zeg ik dan, hè, en om te bewust te zijn hoe klein je bent en hoe groot zijn genade is. En dat het allemaal van hem afhankelijk is. Dat vergeten wij soms. In een gek moment van de dag of in een gekke bui, dan ben je dat even weer kwijt. Maar dat is wel de bedoeling dat je daar steeds weer op terugkomt.
Maar de geest, je bent toch ook samen. Door de geest herken je elkaar toch ook in het geloof.
Klopt, klopt.
Dat is toch ook de werking van de geest.
Dat is ook wat de geest doet. Maar dat is ook niet echt, maar dat is niet echt meetbaar. Maar het klopt helemaal, hoor.
Ja, alleen wel als je met elkaar in contact komt.
Ja.
Dan merk je het meestal wel.
Ja, maar dan, ja, dan, in de praktijk kan het zelfs dan ook nog wel eens lastiger worden en problemen geven, hoor.
Ja, dat je toch een beetje een andere invulling eraan geeft.
Nou ja, precies. En dat je elkaar misschien toch niet helemaal verstaat. Nou ja, so be it. Geen punt. Dat leren we dan ook wel weer. En ieder heeft zijn eigen... zijn eigen karakter, maar ook zijn eigen geloof. En het is een gemeenschappelijk en gezamenlijk geloof. En toch heeft ook een ieder zijn eigen geloof. Want de Bijbel zegt, en ieder heeft zijn eigen Heer. En moet zijn eigen verantwoordelijkheid afleggen. Dus hoe jij het beleeft, of hoe ik het beleef... Ja, daar kunnen we heel weinig van zeggen.
Dat is ook een beetje cultuurgebonden.
Dat is ook een beetje cultuurgebonden. Maar de Heer heeft wel gezegd, waar we oprecht en eerlijk naar hem toe zijn en naar elkaar toe zijn, daar bindt hij ons wel samen. Want dat is wat hij wel doet. Ja. En de geest geeft verscheidene gaven ook. Dan wordt het wel weer wat explicieter. Met praktische dingen die er dan genoemd worden. Maar ook wel wat... wat minder concrete zaken hoor. Over hulpvaardigheid of over zachtmoedigheid of over... de een is meer dit en de ander is meer dat. De een is een hand en de ander is een voet. En dat hoort allemaal bij elkaar. En het helpt elkaar, het ondersteunt elkaar en het bouwt elkaar op. En dat is niet altijd even concreet te zeggen. Maar dat zijn dingen die ook allemaal aan het begrip Heilige Geest vasthangen. En je kan er nog veel meer en veel langer over praten. Maar ik denk dat ik voor nu wel... er genoeg over gezegd heb. Tenzij iemand daar over dat begrip Heilige Geest nog graag iets wil zeggen of iets wil vragen natuurlijk. Hè? Want als dat niet zo is, dan gaan we nog even terug naar Lucas hoofdstuk 3. Die uitspraak, gij zijt mijn geliefde zoon, er kwam een stem uit de hemel, gij zijt mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. En het leuke van, de leuke grap die hierbij hoort is natuurlijk dat die uitspraak die komt niet meer zo uit de lucht vallen. Terwijl die wel maar zo uit de lucht kwam vallen, maar hij kwam niet zomaar uit de lucht vallen. En dat bedoel ik mee te zeggen, dit is een bekende uitspraak uit het Oude Testament. Dus hij is niet nieuw. Hij is, het is plagiaat, zeg maar. Nee, gekheid.
Het hele Nieuwe Testament.
Ja, stiekem wel een beetje. Stiekem wel een beetje. Nou, ik kwam vandaag toch echt iets geks tegen. Er was een man en die had bewezen dat het hele Nieuwe Testament, het hele Christendom, dat was allemaal geschreven door de Romeinen. Daar was een heel lang verhaal voor, want ze hadden last van. Waar hadden ze last van?
Van invallende landen.
Nee, van de Joden of zo, weet niet meer. Er stond nog iets specifieks bij. Maar toen hadden ze serieus. Die man had een heel stuk over geschreven, was erop afgestuurd, gestudeerd en stond allemaal in de krant en zo. Dat het hele christendom helemaal verzonnen was, het hele Nieuwe Testament was ook verzonnen door de Romeinen. Dan denk ik, jongen, wat bizar. Wat bizar. Ik bedoel...
Hij is nu vast theoloog.
Dat weet ik niet.
Zo is een beetje sarcastisch, hoor. Maar...
Ja. Nee, weet ik niet, maar...
Als hij erin afgestudeerd is, in de richting vaak...
Ja, nou ja, goed. Hij was volgens mij wel een christen. Maar hoe hij zich nu noemt, weet ik niet. Het was iemand en die ging dan... Ja, zo kwam het ook. Hij stelde zich dan nederig op om deze boodschap dan toch maar aan de mensen bekend te maken. Dat het helaas toch allemaal niet zo was zoals de Nieuwe Testament zei. En dat vroeger hebben de Romeinen dat even stiekem in elkaar geknutseld. Dat is net zoiets als evolutietheorie. Van, het zit wonderbaarlijk in elkaar, maar het is vanzelf gekomen allemaal. Het is gewoon toeval. Maar goed. Vind ik erg knap dat die Romeinen dan die brieven van Paulus, dat ze die in elkaar geknutseld hebben. Hoor. Ik bedoel, daar moeten wij flink voor zwoegen om daar soms maar enig inzicht in te krijgen. En die Romeinen die schudden dat zo uit hun mouw. Maar goed, alsof die verstand hadden van het Oude Testament trouwens ook. Wat zeg je?
Dan hadden ze er toch wel wat moois van gemaakt. Niet dat wij zelf eigenlijk niet zoveel voorstellen dat we alles van de Heer moeten verwachten.
Dus het, ja, het, je snapt, maar het is gekke is als je dan zo'n artikel leest en je weet van niks, je laat eigenlijk je kennis even los en lees je dat en dan denk je, oh ja, 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 oh, dat is een mooi alternatief, oh fijn, als dit nou waar zou zijn, dan ben ik van die Bijbel af. Dat, ja, zelfs ik herken dat idee dan van, oh ja, daarom is het geschreven, daarom is het bedacht. Dan hoeven we die Bijbel, dan is dat weer klaar, dan hebben we weer er iets overheen gelegd en hoeven we het er niet meer over te hebben. Maar op het moment dat je hem gewoon open doet en leest wat er staat, ja, dan kom je never nooit op de gedachte dat het door Romeinen geschreven zou zijn. Dat gaat echt helemaal nergens over. Maar goed, gij zijt mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Uitspraak uit Jesaja hoofdstuk 42. En die zoeken we dan dus even op, want zoals ik gezegd heb, Heilige Geest ontving de Heer Jezus werkelijk pas toen hij verheerlijkt werd, toen hij opstond uit de dood. Maar zo ook deze uitspraak, gij zijt mijn geliefde zoon, die is in werkelijkheid pas vervuld geworden toen hij opstond uit de dood. Want bij welke gelegenheid werd dit nog meer gezegd?
Van geboorte ook nog, toch? Niet met die engelen ook iets van, dit is zoiets wat
je... Ja,
tenminste, dat deed mij
ja, dus ja, ja, nee.
Ja, dat staat wel behagen uit het liedje.
Ja, dat klopt, ja. Nee, maar bij de verheerlijking op de berg kwamen dezelfde woorden uit de hemel. Maar ja, we hebben het net over gehad, de verheerlijking op de berg. Dat is de verheerlijking van de Heer Jezus. Dat is eigenlijk zijn opstanding. Het was op een berg.
Letterlijk een verhoging ook in dit geval.
Uitbeelding van zijn koninkrijk, een berg. Van een verhoging, verhoogde positie, een berg. Afgescheiden van de wereld. Er waren maar 2, 3 discipelen waren er maar mee. Mozes en Elia speelden nog een rol daar. Wat bijzonderder dan. Maar gewoon als je het heel algemeen zegt, ja. Dan gaat het over de verheerlijkte Christus. En dan krijg je het verhaal weer, toen werd hij ook daadwerkelijk tot zoon, tot erfgenaam gesteld. Dat is het centrale thema ook in de brieven van Paulus. Die begint daar zijn brieven ook mee. Hij is de zoon van God en dat is bewezen, bevestigd geworden door zijn opstanding uit de dood. Nou, sterker nog, toen hij opstond uit de dood, toen werd hij tot zoon gesteld, gemaakt. En in Jesaja 42, sorry. Dan zoek je dat op en dan volgt er van alles wat erna komt. Hè? En het idee is dat die profetie in Jesaja 42, ja, in het Oude Testament is het altijd een beetje duister hoe je dat moet verklaren en hoe je dat moet plaatsen in de tijd en over wie gaat het. Want ja, wie is de knecht? Daar kan je goed over discussiëren, want in het hoofdstuk hiervoor in Jesaja 41, daar was Israël nog de knecht des Heren. Jesaja 41 vers 8. Maar gij Israël, mijn knecht. Dus dit maakt het lastig. Maar wij lezen nu Jesaja 42 en dan eigenlijk vanuit het Nieuwe Testament. En dan lezen wij, ziet mijn knecht, hoezo mijn knecht? In het Nieuwe Testament stond mijn zoon. Want het is, ja, waarom gebeurt zoiets? Is het dan verkeerd geïnterpreteerd of is het dan verkeerd geciteerd? Nee, het is niet verkeerd geciteerd, want je hoeft niet altijd alles letterlijk te citeren. Dat denken wij, dat hoeft niet. Dat gebeurt in de Bijbel ook niet altijd. Want je kan dezelfde gedachte, kan je ook met andere woorden omschrijven en dan is het wel degelijk een aanhaling. En dan zit daar geen tegenstrijdigheid in. Het is geen wiskunde van exact dezelfde woorden moeten gebruikt worden. Als dat niet gebeurt, dan is het geen goed citaat of zo. Dat is niet zo. En hier wordt ook eigenlijk met die uitdrukking gespeeld van ziet mijn knecht, maar in het Nieuwe Testament staat er ziet mijn zoon. Maar de gedachte is dat de knecht tot zoon gesteld zou worden. En dat klopt precies, want de Heer Jezus die was het kindeke, zo werd hij geboren. En hij kwam als de leidende knecht, zeggen wij dan. Als de vernederde. Als degene die geen aanzien had, die ook klein en nederig was en afhankelijk was van zijn vader. Zo kwam hij. En aan zijn vaders hand ging hij zijn weg. En doordat hij die vernederde positie gegaan had en geaccepteerd had, werd hij daarna ook de verheerlijkte. Bekende verhaal. Eerst tot in de dood uitermate vernederd, maar daarna uitermate verhoogd. Eerst de knecht en toen de zoon. Nou, dat zie je hier dus ook terug. Eerst staat er mijn knecht, maar in het Nieuwe Testament staat er mijn zoon. Mijn knecht, dan wel mijn zoon, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Oftewel, dit is hem. Dit is de beloofde, dit is de Messias, dit is de komende koning, of wat voor termen men daar maar voor heeft dan. Dan weten de Joden ook wel dat dit over de Messias gaat, of over de Messias koning, of heeft men verschillende uitdrukkingen voor. In de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Nou, dat is leuk. Dat stond er in Lucas niet eens bij. Dit citaat niet. Maar daar gebeurde het wel. Dat de geest gegeven werd aan de Heer Jezus. En hier staat het dan in één keer achter. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Dus hier word je geconfronteerd met het feit dat de Heer Jezus, toen hij opstond uit de dood. Ja, dat leggen wij er nu in, hè? In Jesaja 42. Dat is geen inlegkunde, maar dat is gebaseerd op het Nieuwe Testament. En dan lees je dat en dan denk je, oh ja. Dat het dus zo zou gaan en dat dus Israël de Heer zou verwerpen en dat de Heer naar de heidenen zou gaan. Oh, dat stond dus al, dat was al bekend, dat stond al in het Oude Testament. Alleen ja, het stond een beetje bedekt, maar het stond er wel. Want hij zou het recht aan de heidenen voortbrengen. Want dat is wat de Heer nu doet. Hij brengt het recht en het recht is gewoon het woord, de wet, de Torah, zijn onderwijs, zijn leer. De eilanden, oh dat staat in vers 4, de eilanden zullen naar zijn leer wachten.
Ligt de heidenen in vers 6, zoals het ook in Lucas 2 werd genoemd.
Ja, komt ook nog terug, er zit heel veel in die versen hoor, ga ik niet al te diep op in. Maar hier staat het, hij zal het recht de heidenen voortbrengen, dus niet meer binnen de Joden. Maar hij zou een werk doen aan de heidenen. En dan staat erbij, hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen. Zeggen we, nou de Heer Jezus heeft wel eens geschreeuwd in de tempel. En hij schreeuwde ook toen hij aan het kruis hing. Dan riep hij met luide stem. Maar daar gaat het niet over. Het gaat niet over de Heer Jezus hier op aarde. Het gaat om de positie die hij nu heeft. En dan wordt er gezegd, nou, hij schreeuwt niet. Nee, hij verheft zijn stem niet. Dus dan zegt iemand tegen ons, ja, Jezus, dat is figuur van vroeger en die doet nu niks. Die leeft nu toch niet. Die doet niks actiefs. Want we zien er niks van, we merken er niks van. En dan zeggen wij, bij wijze van spreken, nee, dat klopt. Hij schreeuwt ook niet en hij verheft zijn stem ook niet en hij laat zijn stem op de straat niet horen. Nee, dat doet hij inderdaad niet. Het is niet in het openbaar. Wat zei de Heer Jezus toen hij verheerlijkt werd op de berg? Stonden ze weer beneden. Daar mochten ze niet over praten. Er moest niet over praten totdat de mens, zoon des mensen uit de dood zal zijn opgestaan of zo. Moest allemaal verborgen blijven.
Toen ook een beetje denken dat hij op een gegeven moment, dat hij dan één keer in het midden was, zonder dat er een deur of raam geopend was. Met andere woorden, buiten was het stil, maar binnen, daar is hij dan actief.
Daar is hij wel, en buiten hebben ze geen idee dat hij daar binnen is.
Nee, precies.
Ja, dat klopt. In de opperzaal, want je kan zeggen, de Heer is bij ons, hij is in ons midden. Maar je kan ook zeggen, nou, wij zijn uit de wereld getrokken en hebben positie bij hem. Het is hetzelfde, alleen met een andere beeldspraak. Dus En dat is ook zo'n ding, hè. Dat is ook waar we ons van bewust moeten zijn. Onze Heer, onze God, die doet niet een werk in het openbaar nu. Dat zouden wij misschien wel graag willen. En wij zien wel dingen van hem in het openbaar. Dat bedoel ik mee te zeggen, we zien de uitwerking wel. In bijvoorbeeld Amerika of hier in West-Europa. Of weet ik veel waar grote groepen christenen wonen. Ja, daar is een uitwerking van. En ook heel veel verkeerde uitwerking. En dat zal onder ons ook zo zijn, hoor. Ik wil niet dat we wat beter zijn dan een ander, maar ja, er gebeuren zoveel dingen in de naam van de Heer waarvan je je afvraagt van ja, doet hij dat nou echt? Ja. En dat is voor ons ook zo, hè? Wat heeft hij nou in ons leven gedaan? Ja, dat weet je ook niet altijd, hoor. De Heer doet zijn werk, wordt er gewoon gezegd, alleen wij kunnen de vinger er niet op leggen. En het staat in vers 3 ook, het gekrookte riet zal hij niet verbreken, dus er komt geen oordeel, er is iets afgeknapt, maar hij laat het lekker zo bungelen, hij gaat er niks aan doen. Het rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Wat hij wel doet, is met waarheid het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden. Dat is een beetje een vreemde uitdrukking. Ik weet niet, jij hebt een andere vertaling, Maria. Wat staat daar?
Ja, er staat eerst, de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven. En hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden.
Ja.
En in dat hij op aarde het recht zal hebben gebracht.
Oh, vers 4 is dat. Wat staat er dan bij jou? Vers 4 van het begin?
Hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden.
Oké. Okay.
Dus daar komen die
verdonkerd. Dat ja. Slaan op die rokende vlaswiek.
Ja.
En dan knakken op die riet.
Ja.
Die woorden komen inderdaad weer terug.
Ja, maar het staat hier over zichzelf. Hij zal niet verdonkerd worden. Wil ook zoiets zoveel zeggen als hij zal niet falen, niet zwak worden. Hij zal niet verbroken worden. Dat heeft ook het idee van, het lijkt alsof hij niks doet. Want ja, hij schreeuwt niet en hij verheft zijn stem niet en hij doet helemaal niks aan de situatie. Maar, vers 4 zegt dan, ja, maar hij zal niet verdonkerd worden. Dat betekent, hij zal niet falen. Dat betekent niet dat hij niet tot zijn doel komt. Het lijkt dat hij heel weinig doet, maar hij komt wel tot zijn doel. Dat gaat echt wel door, hoor. Ook al lijkt het vanaf de buitenkant dat het niet doorgaat, dat gaat wel door. En hij zal niet verbroken worden. De Heer doet gewoon zijn werk. Totdat of op dat. Dat is altijd met het woordje totdat. Is altijd de vraag van, is het een doel of is het een tijdsaanduiding?
Of allebei,
want elk doel wordt op een bepaald tijdstip behaald.
Ja.
Dus ja. Totdat of op dat hij het recht op de aarde zal hebben besteld. En hoe je die uitspraak precies moet interpreteren, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. Zo van, gaat dat al over zijn wederkomst? Of gaat het over onze bedeling waarin hij het recht aan de heidenen voortbrengt, wanneer dat vervuld is geworden? Weet ik ook niet. En vers 4, het einde van het vers zegt, en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Of naar zijn recht, of naar zijn wet, of naar zijn onderwijs. Daar wordt het weer specifieker gemaakt met die term eilanden. Hè. Die kom je in het Nieuwe Testament bijna niet tegen, maar in het Oude Testament wel. En daar wordt wel eens naar verwezen. En dan kom je toch weer terecht bij dat verhaal over waar het evangelie naartoe gegaan is, naar de einden der aarde en naar de kustlanden. Waarbij je op andere plaatsen nog weer de uitdrukking tegenkomt, de eilanden in het westen. En dan zeg ik dat nu even heel snel, zo heel kort. Ik denk inderdaad dat dat stiekem gaat over die heidenen waar het evangelie terechtgekomen is. Die eilanden, die kustlanden namelijk, waar dat andere deel van Israël gebleven is. 10 stammen van Israël. Maar er waren heidenen geworden. Niemand weet meer dat het Israël is. Speelt op de achtergrond een rol. Maar goed, daar gaat het nu verder niet om. Maar ik noem het wel graag even. Wat wel leuk is om nog even door te lezen in vers... Ja, dat is ook leuk. Maar ja, vers 6 is ook leuk natuurlijk. Maar vers 7. Vers 7. Dat gaat ook over wat hij nu dan doet. Wat doet de Heer nu? Om te openen de blinde ogen. Dat wil zeggen om de ogen van degene die blind zijn te openen. En om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis. En uit het gevangenhuis die in duisternis zitten. En dan denk je, oh ja, dat deed de Heer Jezus in zijn aardse leven ook, hè. Ging die ook blinden de ogen openen. En toen ging die ook lammen, ging die weer genezen. Maar de vraag is, waar gaat het nou daadwerkelijk om? Is het nou letterlijk? Of is het overdrachtelijk? Ja, dan zeggen we natuurlijk, het is allebei wat er gebeurt letterlijk. Maar als je de lijn doortrekt die we net gevolgd hebben, dat alles wat die dingen die er allemaal geschreven staan, dat die eigenlijk pas een uiteindelijke vervulling krijgen in, of dan wel vanaf de opstanding, dan is de volgende vraag, wat betekent het dan dat de Heer vanaf zijn opstanding in onze bedeling aan de blinden de ogen opent? Nou, ja, dat betekent gewoon dat hij de heidenen het licht brengt. Want die zijn toch blind, die hebben niet het woord van God, die zijn toch onwetend, die leven in duisternis. Maar die hebben in één keer het licht ontvangen. En het is ook op individueel niveau uiteraard, wij die van nature, Amazing Grace, I was blind, but now I can see. Ja.
Hetzelfde als dat je blind bent, maar je weet niet dat je blind bent.
Mis je ook niks.
Je voorstelt, iedereen is blind. Niemand. En dan komt er één eentje die kan zien. Nou, dat is dan dat idee. Als je het zou vergelijken moeten maken. Ja. Toch?
Dus, en uit het gevangenhuis uitvoeren. Verlossing. We waren gevangen, maar we zijn vrijgekocht. En dat is persoonlijk zo, maar dat gebeurt ook in de grote lijn zo. En inderdaad vanaf vers 13, en dat bedoel jij ook, denk ik, André, dat het vanaf daar in één keer gaat over een hele andere heer. Namelijk over een heer die super actief is, die uittrekt als een held. En hij zal de ijver opwekken als een krijgsman, hij zal juichen, hij zal een groot getier maken. Hij zal zijn vijanden overweldigen. En hij zegt, ik heb van ouds gezwegen, ik heb mij stilgehouden en mij ingehouden, maar ik zal uitschreeuwen. Als een die baart. En ik zal ze verwoesten en tezamen opslokken. Ik zal bergen en heuvelen woest maken. En al hun gras zal ik doen verdorren. En ik zal de rivieren tot eilanden maken. En de poelen uitdrogen. Nou ja.
Mocht zeggen, in vers 2 zou je helemaal niks doen. Kan schreeuwen. En...
Precies.
Precies.
Dat is een hele grote tegenstelling.
Dat is wat je hier dus geïllustreerd ziet, maar dat kom je ook in het Nieuwe Testament, in de evangeliën en zo weer tegen. Ook in die wonderen en in zijn doop. En dat is wat de Heer nu doet. Hij verbergt zich, hij doet niet zoveel. Nou, niet zoveel. Ja, hij doet heel veel, maar hij doet niet iets in het openbaar.
Hij
schreeuwt
het niet van de
daak. Nee. En wij hebben altijd het idee dat wij moeten evangeliseren. En dat vind ik ook nobel en dat is ook mooi. En ja, ik had het eerder veel meer dan nou. Dat is gewoon zo. Ik weet het ook niet. Dat weet ik echt niet. Nee. Onder het motto, ik weet niet hoe een koe een haas vangt of zo. Zoiets. Dat weet ik niet, ja. Het is een nobel streven, het is schitterend mooi. En dan is er iets vanuit de gemeente, vanuit de gelovigen, vanuit de christenheid, wat eens een keer naar de oppervlakte komt. Maar het is nooit zo dat de christenheid de hele wereld zal veroveren of zo in onze dagen. Wij bedenken dan van alles. Alleen als het over de kern gaat, wie de Heer Jezus Christus werkelijk is, ah, dat wordt altijd in kleine kring beleden, in kleine groepen of in individuele gesprekken onder elkaar, dan wordt er concreet over de Heer Jezus gesproken, wie die voor jou is en wat die voor je betekent en dat soort dingen. Maar dat, ja. Wij proberen dan, als we dan naar buiten toe wat willen doen, dan organiseer je wat bij de kerk of zo. Dan doe je een rommelmarkt. En dat vind ik echt mooi hoor, dat meen ik serieus. Ik bedoel het echt niet negatief. Want dan laat je iets zien vanuit jouw geloof en met je broeders en zusters, hoe je samenwerkt. En alleen, dan gaat het niet om de kern. Maar je probeert dan wat, hè, hoe een koe een haas vangt. Dan maak je ze vertrouwd met hoe wij zijn. Nou ja. En dat ze iets proeven van wie de Heer is. Maar nou, of dat dan weer resultaat heeft, ja, dat weet ik
dat
ook niet.
Dat weer rollen.
Nee, wat er overblijft gaat dan naar de stort. Dat klopt. Ja. Nou, het staat bij ons met de Baptistenkerk. Dat is aardig wat opbrengst dit jaar. Maar ja, ja. Hoe dat echt werkt, daar zijn geen methodes voor. Er zijn individuele verhalen van mensen die tot geloof komen, die dan zeggen van, goh, ik kwam één keer in het jaar in die kerk, elk jaar met de rommelmarkt. En toen gebeurde dit in mijn leven. Toen dacht ik, nou, ik moet toch eens bij die kerk aankloppen, want volgens mij kan ik terecht voor dit en dat. Maar dat is een enkeling. En dat is ook goed. Dat is ook goed. Ja. Maar goed. We gaan eerst even pauzeren en een kop koffie, een kop thee. Oplossen koffie. Wij gaan weer even terug naar Lucas. Kijk, er valt nog wel meer over te zeggen. Die hele uitdrukking van zoon. Maar goed, daar hebben we het mijns inziens ook wel vaker over gehad. En ik wil niet altijd in herhaling vallen. Dus ik laat dat schriftgedeelte in vers 21 en 22 even voor wat het is. Tenzij iemand daar natuurlijk nog vragen of opmerkingen over heeft. Dan kunnen we het er natuurlijk nog even over hebben. Maar zo niet, dan wil ik dit kwartiertje even gebruiken om toch even jullie aandacht te vestigen op het feit, op het onderwerp, dat de Heere Jezus, vanaf vers 23 staat, en hij begon omtrent 30 jaar oud te wezen. En dan kom je terecht in het verhaal, of nou ja, je komt er niet terecht, je kan daarin terechtkomen. De vraag die gesteld kan worden is, waar was de Heere Jezus in zijn jeugd tot zijn 30ste? Want dat is een bekend onderwerp ook wel hoor. Omdat je in de Bijbel daar niks over leest. Je leest in de Bijbel dat hij geboren werd. Dan lees je nog iets, als je goed leest, dat hij rond 2 jaar geweest moest zijn. En dan lees je nog dat ze naar Egypte gevlucht zijn. En je leest dat hij op zijn 12e nog eens een keer in Jeruzalem geweest is. En tussen zijn 12e en zijn 30ste lees je überhaupt helemaal niks in de Bijbel. En de vraag is, moet je daar wat mee? Want de eerste opmerking. Nou, een veelgehoorde opmerking is wel eens van, ja, de Bijbel zegt er niks over, dus wij hoeven het er niet over te hebben.
Als het van belang was geweest.
Ja. En misschien heb ik dat ook wel eens gezegd hoor. Als het van belang was geweest, had het hier wel gestaan. Ja. Zoiets. Ja. Maar toch is dat niet helemaal correct. Want ook dingen die er niet staan, die kunnen wel degelijk interessant zijn. Even een ander voorbeeld daarvan. Bijvoorbeeld waarom iemand geen naam krijgt. De blindgeborene. Lang verhaal in Johannes hoofdstuk 9. Gaat over de blindgeborene. En hij die blindgeboren was en nu ziende. Zeg nou gewoon hoe die heet. Dan hoef je niet steeds zo'n uitdrukking te gebruiken. Of de Samaritaanse vrouw. Heel lang verhaal. Heet dan de Samaritaanse vrouw. En die krijgt dan weer geen naam. Mag je dan de vraag stellen van, goh, waarom krijgt ze geen naam? Ja, dat kan wel eens interessant zijn, omdat je andere figuren hebt die nauwelijks een rol spelen en die krijgen wel gewoon een naam. maar die spelen bijna geen rol. Dus je kan best vragen stellen over dingen die er niet staan. Ik zit even te denken of daar nog een voorbeeld van is.
Ik heb gehoord, dan is het niet, dan is het een gelijkenis. En als het naam wel bij staat, dan is het echt, die personen hebben echt bestaan. Als het over een vrouw gaat, over een man of zo, dan gaat het meer om het verhaal, dan is het een gelijkenis.
Nou, het is inderdaad zo dat in gelijkenissen eigenlijk mensen nooit, bijna nooit een naam krijgen. Dan gaat het gewoon over de zaaier, ging uit om te zaaien. En er was een man die een koninkrijk had. En dan wordt er geen naam gegeven. Dat klopt inderdaad, dat is in gelijkenissen gebeurt dat heel veel. Maar ook gewoon in geschiedenis. En zoals het verhaal van die Samaritaanse vrouw is gewoon een geschiedenis. Dat is niet een gelijkenis. Maar die krijgt dan ook geen naam. En zo zijn er wel meer figuren die bewust geen naam meekrijgen. Althans bewust. Ja, dat is ook een vorm van interpretatie natuurlijk.
Je kan waarschijnlijk ook de nadruk te leggen dat ze bijvoorbeeld blind zijn of Samaritaans.
Nou ja, dat zou bijvoorbeeld kunnen. Dat kan een reden zijn inderdaad om iemand geen naam te geven.
Want dat zeggen ze van een rijke man, en dat die heeft zo bestaan.
Ja, precies. Dat is het argument dan, omdat er een naam genoemd wordt. Ja,
ik ook naar wat ik gehoord heb.
Ja. Nee, klopt. Maar ik zit even te denken, zijn er nog meer voorbeelden van dingen die niet in de Bijbel staan, waar wel degelijk naar verwezen wordt?
De tempelreiniging. Het feest van de tempelreiniging.
Oh ja, ja, het feest van de...
Waar Jezus als twaalf...
Nee, hoe heet dat? Van de vernieuwing des tempels. Het feest van de vernieuwing des tempels. Kom je de Bijbel tegen en in één keer denk je, hey, heb ik in het Oude Testament nooit gelezen. Een feest van de vernieuwing des tempels. Wat is dat voor een feest? Wordt in de Bijbel niet uitgelegd.
Tenzij je katholiek.
Ja, want dan staat het in de Maccabeën, hè? Ja. Ja, precies. Maar dat is gewoon geschiedenis, want dat is het verhaal van... hebben we het wel eens over gehad. Toen kwamen we ook van die dingen. Dat was in Daniël. In Daniël wordt in die profetieën verwezen naar die Antiochus Epiphanes. Maar ja, die komt in de hele Bijbel niet voor. Maar het gaat daar wel degelijk over. En dat is, nou ja, laat ik zeggen, in de algemene theologie is het algemeen aanvaard dat het over die figuur gaat. Daar is geen discussie over mogelijk. En om maar aan te geven, er wordt over iemand wat gezegd, maar die komt in de Bijbel helemaal niet voor. Dus alleen met de Bijbel kom je er niet. Die uitspraak moet je niet eruit knippen en op een tegeltje plakken. Dat moet wel een beetje willen begrijpen. Hoe dat dan in elkaar steekt.
Alles op het tegeltje zet.
Ja.
Toch een tegeltje zet.
Ja. Dus, maar het is een bekende vraag van waar was de Heer Jezus tussen zijn, nou ja, zeg maar zijn 12e en zijn 30e. En daar wil ik er echt niet uitgebreid op ingaan hoor. Maar er zijn theorieën over. De een wat betrouwbaarder dan de ander. De twee bekendste verhalen, dat staat gewoon op Wikipedia tegenwoordig, hè. Dat heb je gewoon een computer en dan zoek je dat op en dan staat het daar ook gewoon keurig op. Maar de twee bekendste verhalen is dat de Heer Jezus geweest zou zijn in Brittannië met Jozef van Arimathea, zijn oom, die daarheen ging voor de tinhandel en dat hij daar mee zou helpen. Dus is echt een bekend verhaal. Sterker nog, ik heb dat niet zo heel lang geleden nog eens een keer op televisie gezien. Dat kwam even voorbij ergens met kerst of met Pasen of zo op National Geographic. En dan werd er gewoon een stukje van 10 minuten aan besteed. En dan wordt het ook gewoon uitgelegd over Jozef van Arimathea. Ja, daar zijn wij misschien niet mee opgevoed met dat soort verhalen. Maar er zijn zoveel dingen ook waar ik niet mee opgevoed ben. En ook dingen die ik nu nog steeds niet weet. En waar ik misschien over weet ik voor hoeveel jaar achterkom. Dat ik denk van nou dat ze me dat nooit verteld hebben. Maar dat, zo werkt het in de wereld. Want ja, in de wereld als je televisie aanzet gaat het alleen over de waan van de dag. Kan ook leuk zijn voor een moment. Maar ja, daar vertellen ze je over het algemeen dit soort dingen niet. Dat is één verhaal. En de andere verhaal is dat de Heer Jezus in India zou zijn geweest. Ook een zeer hardnekkig verhaal. Er zijn ook boeken over. Als je dat interessant vindt, dan kan je daar eens naar gaan kijken. Ik Ik heb dat vandaag nog eens even gedaan, vanmorgen nog eens even gekeken. En dan krijg je, dan word je met veel meer dingen geconfronteerd. Met oude overlevering van de Hindoes of de Boeddhisten of hoe ze ook maar heten. Die hebben dan ook een of andere soort voorvader of een heilig figuur. Hoe heet die gast? Die heette Brahman. Hoe heet die Brahman of Brahma? Brahma. Dat was ook een voetballer van Twente trouwens, Brahma. Maar ik schreef iets anders. Nou ja, Brahma. En dan google je er wat op en dan krijg je gewoon een verhaal over dat Brahma, dat het dezelfde is als Abraham. En dan blijkt die Brahma ook nog een vrouw te hebben die Sarah nog iets heet. En dat is nog een rivier in India en die heet nog zo. En daar is een aftakking van en die heet Gakar van Hagar. Nou ja, kom allemaal dat soort dingen. Kom je dan zo tegen. Nou ja. Dat soort dingen vind je trouwens over de hele wereld in mythologische verhalen en zo. Het blijkt, niet dat ik het allemaal tot in detail weet hoor, maar het blijkt altijd op een of andere wijze terug te herleid te kunnen worden naar de Bijbel. Alleen dat heeft men over het algemeen, ja, heeft men het daar niet over. En wordt er in twijfel getrokken, ja. Ja, dat is...
Dat is omgedraaid.
Wat zeg je?
Oh, de naam Abraham, dat hebben ze gewoon van die Indiaanse god geplukt.
Ja, dan wordt het omgedraaid. Ja, 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 ja. Maar daar wordt meestal geen aandacht aan besteed. En of het interessant voor je is, dat weet ik niet. Ligt er ook aan of je dat interessant vindt. Maar ja, ik vind dat soort dingen... eerder las ik daar veel meer over dan tegenwoordig, hoor. Maar ja, dan kom je toch wel veel dingen tegen van je denkt van... jongen, dat wordt ook al weggeredeneerd. En dat wordt daar een opgehangen en alle puzzelstukjes vallen wel in elkaar als blijkt dat het allemaal naar de Bijbel te herleiden blijkt. En het is net als met zo'n verhaal van Jozef van Arimathea, van de Heer Jezus die dan met Jozef van Arimathea naar Brittannië zou zijn geweest. En dat hij van de Keltische godsdienst een en ander geleerd heeft. Dat blijkt ook in die hele Keltische godsdienst blijken eigenlijk allemaal christelijke verwachtingen te zitten. Nou ja, goed. Om er niet echt tot in detail op in te gaan, ga ik er eerst nog even van zeggen dat ik wel degelijk geloof dat er een kern van waarheid in zit. Hoe het precies in elkaar steekt, dat durf ik je ook niet te vertellen hoor. Maar ik geloof wel dat de Heer Jezus in Brittannië geweest is en dat hij in India geweest is, lijkt me ook zeer waarschijnlijk. En daarnaast denk ik ook dat een reden heeft en de reden daarvan is dat plaatsen zijn waar die 10 stammen van Israël in het verborgen zich bevonden. En ik denk dat wij er heel weinig van af weten.
Ook in India?
Ja, in India dat is hoe heet dat daar? Dat is vanaf de Eufraat, waarin de dagen van de Heer Jezus dat Parthische wereldrijk lag, wat zich ook uitstrekte tot India toe. Ja. Er zijn ook briefwisselingen bekend of zo. Schijnt dan van de Heer Jezus te zijn. Het is allemaal een beetje met een slag om de arm hoor.
En toen de Portugezen, de eerste ontdekkingsreizigers in India kwamen, toen kwamen ze daar al christenen tegen.
Ja, ja, ja.
Die hadden ze daar gewoon helemaal niet verwacht. Ja. Europese mensen waren er al een eeuw niet geweest.
Nee, nee.
Maar er leefde daar gewoon Thomas
ja.
Christen.
Ja, ja. Oh ja, Thomas, die schijnt, dat is ook toch wel vrij algemeen bekend, dat die een evangelist was in India. En dat is van al die, van heel veel van die 12 is wel een beetje bekend waar ze geweest zijn. Lees je ook niks in de Bijbel, maar het waren mensen van vlees en bloed die echt de wereld ingetrokken zijn. Ja, nou ja. Ook naar de stammen als meestal ook buiten het Romeinse Rijk, aan de randen van het Romeinse Rijk, waar die barbaren woonden, waar we dan allemaal zo weinig van af weten, maar daarvan geloof ik inderdaad dat soort stammen, dat die inderdaad afstammen van de 10 stammen van Israël. Hoe heet dat ook? Dacia of zo? Je hebt nog zo'n auto, de Dacia Duster,
ja,
hè? Het is altijd leuk. Zijn altijd van die namen die komen, die blijven hangen als plaatsnaam. Of dat wordt er weer een automerk van gemaakt of wat dan ook.
Computerspelletjes werken, maar die is naam ook weer
tegen. Ja, ja, ja.
De harten en daar zitten.
Ja? Ja, ja, ja. Maar goed, maar het is bekend van die figuren waar ze geweest zijn, zo'n beetje natuurlijk. En ja, als je nou heel veel geld hebt en je hoeft niet meer te werken, dan kan je altijd nog eens een keer gaan reizen en ga je al die plaatsen opzoeken. En dan blijkt dat je daar ter plekke nog veel uitgebreidere verhalen krijgt. Die je misschien allemaal met een korreltje zout moet nemen, maar waar komt het verhaal vandaan, hè? Daar gaat het dan maar even om. Want ook in India kom je ook verhalen tegen over de Heer Jezus die dan daar geweest zou zijn. Hij zou zijn kruisiging overleefd hebben en heeft nog 120 jaar lang in India gewoond of zo. Ja, goed, dat strookt natuurlijk totaal niet met wat de Bijbel zegt. Maar het is wel een verhaal wat daar weer leeft.
Ja, het verhaal leeft ook van de Da Vinci-code dat de Heer Jezus getrouwd is. Ik heb nooit gelezen van recensie.
Ja.
Maar dat weet ik ook niet.
Ja, nou ja. Goed. Het is altijd een beetje lastig. Maar om het dan toch maar even bij de Bijbel te houden, zegt de Bijbel dan iets over het feit dat de Heer over die jaren dat die tussen zijn 12e en zijn 30e. Nou, dat is wel leuk, want er staat wel wat over. Met name in Matteüs 13 vers... zeg ik dat goed? Oh ja, ik zit nou in Marcus, Matthäus. Matthäus 13. Vanaf vers 54. Vers 54, Matthäus 13. En heeft hij eerst al die gelijkenissen uitgesproken, hè? Dat is Matthäus 13. En daarna zegt hij, gekomen zijnde in zijn vaderland, of dat staat er dan, leerde hij hen in de synagoge, zodat zij zich ontzetten. Dat is, ja, dat de Joden in de synagoge, die zijn het niet eens met de boodschap van de Heer Jezus. Zo gaat het heel vaak. En zij zeggen van, waar komt deze, of van waar? Deze, die wijsheid en die krachten, hoe komt die eraan? Hoe komt die aan die wijsheid? Is deze niet de zoon des timmermans? Nou, die Jozef die stond dus wel bekend, die kon men daar wel. Was ook een aanzienlijk figuur, niet gewoon maar een timmermannetje. Hè? Het is een koninklijke familie. En zijn moeder is het niet genaamd Maria en zijn broeders Jacobus en Jozef of gewoon Jozef. En Simon en Judas en zijn zusters, had de Heer Jezus ook, lees je verder weinig over, maar hij heeft er minimaal twee gehad. En zijn zusters, zijn deze niet allen, en deze is leuk, bij ons? Deze allen, die zijn bij ons. Maar van waar dan deze, dit alles? Deze, de Heer Jezus, hè? Die ging niet met zijn eigen familie mee. Met zijn eigen gezinnetje. Met zijn eigen broers en zussen. Van waar komt dan deze? Hoe komt hij eraan? Hoe komt hij aan zijn wijsheid? Hoe komt hij aan zijn krachten? En dan zegt de Heer Jezus. Nou, eerst staat er nog van ze werden aan hem geërgerd. Ze namen aanstoot aan hem. En dan komt Jezus met de volgende uitspraak. Een profeet die is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en in zijn huis. En dat is een negatieve uitspraak. Een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en in zijn huis. Dan is de volgende vraag.
Ja, dan wel.
Ja.
Maar niet ongeëerd, dat betekent wel geëerd, toch?
Ja.
Bij mij staat er niet geleerd. Maar Jezus zei tot hen, een profeet is alleen in zijn vaderstad en in zijn huis ongeëerd.
Ja, nou ja, dat is eigenlijk inderdaad de strekking. Dit is een wat moeilijkere zin.
Ja, oké. Behalve in zijn vaderland en huis.
Hij is niet ongeëerd, dus hij wordt geëerd. Want niet ongeëerd staat gelijk aan, hij wordt geëerd. Dus hij wordt geëerd... Overal Behalve in zijn eigen vaderland. Want hij zegt niet... de strekking van wat hij zegt is niet van... ik word door jullie niet geëerd. Dat is niet de strekking. Dat staat er wel, maar dat is niet de strekking. Want de strekking is... ik word overal geëerd. Behalve bij jullie. Dat is iets nuanceverschil. Maar dat is wat er feitelijk staat. En om dat nog wat sterker... om te bewijzen... of om aan te geven dat het te maken heeft met het buitenland... dat de Heer Jezus dus in het buitenland moet zijn geweest... ga ik nog even naar Lucas hoofdstuk 4. Daar komen we natuurlijk ook nog een keer op... maar ik haal het dan alvast even aan. Lucas hoofdstuk 4... daar is de Heer Jezus in de synagoge in Nazareth. En daar staat dan dat de menigte in vers 22... die verwonderden zich over zijn aangename woorden... die uit zijn mond voortkwamen en zeiden... is deze niet de zoon van Jozef? Hetzelfde als zo straks, hè? Dus de zoon van de timmerman. Dan komt er iets moeilijks in vers 23... Laat ik dat maar even liggen. En dan staat er in vers 24. En hij zeide, voorwaar ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. En dan heeft hij het niet alleen over zichzelf. Dan heeft hij het ook over alle profeten. Wat er eigenlijk staat is, het is altijd zo geweest. Dat, hoewel aan jullie het woord van God toevertrouwd was... op het moment dat ik mijn woord gaf aan jullie, via een profeet, werd die profeet buiten de deur gezet. Noem eens iemand waar ik als eerste aan denk, een profeet die niet geëerd is in zijn vaderland, maar wel in het buitenland, is Jozef uit Genesis, die bij zijn broers was. Daar werd hij niet geëerd. Maar wat gebeurt er? In het buitenland werd hij geëerd. Nou, dat is nog een zachtjes uitgedrukt. Hij werd gewoon koning daar. Hij had het voor te zeggen. En ze wisten er allemaal niks van. Vader Jacob dacht dat hij dood was. Maar in het buitenland bleek hij geëerd. Nou, en de Heer Jezus haalt dat niet aan als voorbeeld. Maar hij had het kunnen doen. Maar in vers 25 en 26 heeft hij het over Elia en over Elias. Vers 25. Ik zeg u in de waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia. In de hemel werd 3,5 jaar gesloten. Er was hongersnood over het gehele land. En tot wie wordt Elias gezonden? Of Elia? Die wordt gezonden naar een vrouw. Die vrouw was weduwe en die woonde in het buitenland. In Israël waren vele weduwen... Maar waar gaat de profeet heen? Nou, niet daar, want dat is niet goed daar. Binnen het volk niet. Naar het buitenland. Want Sarepta, Sidonis, dat is Sidon, Tyrus en Sidon bij de zee inderdaad, aan de kust. Van de Feniciërs eigenlijk, hè. In de dagen van Salomo heeft Salomo ook heel innig contact met Tyrus en Sidon, met die Feniciërs. Maar dat was een buurvolk, het lag er buiten, maar het had heel nauw verband met elkaar. En er komt nog een keer van Elisa, er waren vele melaatsen in Israël, ten tijde van de profeet Elisa. Maar ja, Elisa die werd gestuurd naar Naaman de Syriër, naar een buitenlander. Ja, dat is wat er gebeurde. En ook nog een belangrijk figuur trouwens, want het was Naaman niet gewoon de koning van Syrië, ja toch?
Een dienaar van
de koning. En die moest zich baden in de
Jordaan.
Moest in de Jordaan?
Ja.
Zoiets, ja. Maar de strekking hiervan is De profeten gingen naar het buitenland. En de Heer Jezus ook. Vullen wij dan in, hè? En dan zou je kunnen zeggen van ja, het is profetisch voor wat hij doet vanaf zijn opstanding, dat hij toen is gezonden naar de heidenen, dat hij dat in stilheid doet. Ja, dat klopt. Dat doet hij nou. Hij brengt het recht voort aan de heidenen. Maar waarom zou hij dat niet, zoals hij alles wat hij na zijn opstanding doet, demonstreert in zijn aardse leven, waarom zou hij dat dan ook niet geïllustreerd hebben door een tijd lekker afwezig te zijn bij het buitenland? Niemand hoort wat, niemand ziet hem, maar hij is bij de heidenen en daar wordt het woord op een of andere wijze onderwezen.
Want Paulus kon het ook niet kwijt aan zijn eigen.
Uiteindelijk kon Paulus het ook niet kwijt, zelfs niet aan zijn eigen.
Nee, die was ook allemaal bezig om het te vertellen. Maar ja. Ook niet
nee, klopt.
En eigenlijk gaat het in je eigen familie ook vaak zo.
Ja.
Dat weet ook dat niemand.
Nee.
En een buiten je familie kan soms zo lang kijken met mensen wel.
Ja.
In gesprek raken. Dus
ja. Ja.
Blijft ook een beetje zo.
Ja. Blijft altijd een beetje op de achtergrond. En dat, hè, voor de pauze hadden we het daar ook over. Van het ware christelijk leven, dat speelt zich toch achter de schermen af. En hoewel. Ja, hoewel Bijbelstudie of een kerkdienst of wat dan ook allemaal daaraan bijdraagt, dat werkelijke leven, ja, dat speelt zich. Ja, echt achter de schermen af. Wat de Heer doet. Maar. Dit zijn dan twee schriftgedeeltes, maar ik wou er een kwartiertje over doen, maar ik zie dat ik alweer 25 minuten erover heb. Maar je hebt nog veel meer schriftplaatsen, hè? Want je moet ze bij elkaar optellen. Hè? Niet één schriftgedeelte pakken, leg ze naast elkaar, tel ze bij elkaar op. Dan heb je bijvoorbeeld nog dat verhaal van, daar sluit ik dan toch maar mee af, anders wordt het weer te veel, misschien. Maar dat verhaal van die schapen, met die stal.
Oh ja, dat hij moet halen, niet van deze, maar van alles.
Ja, dan zegt de Heer inderdaad, dan begint hij over de schapen, dat hij een goede herder is. En in één keer zegt hij, ja, maar ik heb ook nog schapen van een andere stal. Wie of wat is die andere stal?
De Mormonen geloven dat de Indianen in
Amerika zijn. Ja, klopt. Oh. Klopt. Ja.
Dat zijn Mormonen.
En er zit ook nog ergens een klein kerntje wel van waarheid ook nog in. Maar goed. Maar wie zijn die andere stal? Nou ja, dan ga je weer. Dan he, Oude Testament ernaast. En dan blijkt het in één keer te gaan over de 2 en de 10 stammen. Die 2 koninkrijken waren. Maar die weer bijeen vergaderd zouden worden door de goede herder. Ezekiel, dat is 38 of zo. 39 zoiets. 37, 36. En als je dan bedenkt van, hey, de Heer Jezus zegt, ik heb nog schapen van een andere stal. En dan kom je tot de conclusie, hey, maar dat komt uit Ezekiel, dat gaat over de 2 en 10 stammen. Die andere stal, die 10 stammen, de Heer Jezus zegt, ik heb nog schapen van andere stal. Zou de Heer Jezus dan geweten hebben waar die 10 stammen dan geweest zijn? Want daar heeft het wel over. Alleen, hoe dat precies zat, ja, dat lees je dan weer niet. Maar je komt wel in één keer in je op van, dat gaat wel heel ver dan. Dan zijn er wel heel veel dingen die ons niet verteld worden, maar die blijkbaar toch in de wereld, in de loop van de geschiedenis gebeurd zijn, waar de Heer Jezus weet van gehad heeft.
Nou, ze zijn door hun afgoderij natuurlijk ook buiten de grens gebracht of gehaald, of hoe je het ook moet zeggen.
Ik bedoel, de 10 stammen van Israël.
Ja.
Die zijn inderdaad.
Ja, dus dat staat in de. In de Bijbel zegt, maar dus hij uit
weet dan. Ja, maar het is altijd de vraag inderdaad van wat is er van die 10 stammen terechtgekomen en dat is, ja, er zijn een paar standaard antwoorden op. Eén standaard antwoord is dat ze teruggekeerd zijn uit de ballingschap en zich vermengd hebben met de Joden en het andere antwoord is ze zijn verdwenen te midden van de heidenen. Maar ja, beide antwoorden gaan niet op omdat in de dagen van de Heer Jezus nog spreekt over dat ze apart van elkaar zijn en te herkennen. Dus ze zijn en niet opgegaan in de heidenen, want dan is die stal er niet meer. Maar ze zijn ook niet terugverzameld te midden van de Joden, Want dan zijn ze alweer één kudde en één herder. En dat was ook niet zo. Ze waren nog steeds apart. Ja. Alleen, het gebeurt allemaal op de achtergrond. Zoals Jozef op de achtergrond. Of zoals die blind geborene. Het is toch aan het eind van de helft. Die blind geborene. Die dus geen naam krijgt. Waarvan ik dan ook geloof. Dat hij een type is van de 10 stammen van Israël. Maar dan, voordat dat begint, staat er: en Jezus weggaande verborg zich. En toen kwam die blind geborene tegen. Hij verborg zich. En dan gebeurt er op de achtergrond iets. Dat hele verhaal gebeurt eigenlijk ergens op een zijlijn. Daarnaast. En als je dat zo inkadert, dan herhaalt zo'n principe zich. En dat blijkt ook wat de Heer Jezus zegt, hè, over Elia en Elisa. En nou ja, als je doorgaat, dan blijken er nog wel meer van dat soort verhalen te zijn. Dus, nou ja, goed. Is het van belang? Waar is de Heer Jezus geweest? Nou, het is wat van belang is.
Maar die twee stallen, kan het dan niet zijn die Joden in de heidenen?
Ja, dat kan wel. Of
dat,
kan wel.
Dat het later één
was. Ja, maar dat is een beetje de nieuwtestamentische, hoe moet ik dat nou zeggen, een beetje de nieuwtestamentische gedachte dat het over Jood en heiden gaat die weer één worden.
Ja, twee stammen en wat één.
En dat is ook zo. Alleen als je soms kom je. Nou, hoe moet ik het anders zeggen? Af en toe komt de vraag over welke heidenen gaat het nou precies over? Want het gaat niet over de heidenen in het algemeen. Soms wel, maar soms wordt ook specifiek. Met die twee stallen ook. Ja, dat is toch echt heel specifiek vanuit het Oude Testament. 2 en 10 stammen. Dat is echt heel specifiek. En die 10 stammen zijn heidenen geworden. Want die waren afgodisch en die zijn in ballingschap gestuurd. Zijn heidenen geworden. Maar ze zijn nog wel.
Net over
je inzoomt. Ja. Ja, klopt. Ja. Dat is ook
macro
zo.
Macro of micro.
Ja, ja, ja. En dat maakt dit hele onderwerp ook lastig, hoor. Dat ben ik me ook wel bewust. Maar ja, het zijn wel interessante dingen die toch over de hele linie van het Nieuwe Testament toch wel een behoorlijke rol spelen. Onder de oppervlakte.
Ik vind het met name
maar wel ook, zeer intens.
Maar ik vind het met name ook interessante dingen, omdat er vanuit de wereld hele andere verhalen naar ons toe komen. En
ja,
daar iets anders.
Ja, klopt. Ja. Ja,
wat bijbels gezien meer kloppend
ja, is. Ja, klopt. Want wat wij leren over de Romeinen en over de figuren waar ze tegen gestreden hebben, dat waren allemaal barbaren. En dat waren onbeschaafde volkeren. Mm-hmm. Alsof de Romeinen zo beschaafd waren. Hè? Ja, die waren onbeschaafd. Ik bedoel, of onbeschoft.
De Grieken gebruikten het woord barbaren ongeveer zoals in de Bijbel het woord volken wordt gebruikt. Gewoon iedereen, behalve ons.
Ja.
Dat waren de brabbelaars.
Ja,
dus
ja.
De Romeinen waren voor de Grieken ook barbaren.
Ja, ja. Nou ja, goed. Maar wat zich daar allemaal afgespeeld heeft, het noordelijk van het Romeinse Rijk en oostelijk van het Romeinse Rijk, ja, daar hebben wij onze geschiedenis niet vandaan, dus daar weten wij heel weinig vanaf. Maar er is wel wat over bekend. En het is wel zeer interessant. Al was het alleen maar de namen die er allemaal voorkomen. Mm-hmm. Maar goed, daar kunnen we het heel lang over hebben. Het is ook zeker wel interessant. Nou, nog één dingetje. Ja. Ah, dat heb ik ook wel eens verteld, maar ik vind het wel leuk om het nog een keer te vertellen. Dat ik zo'n boek gekocht heb over de herkomst van de Groningers. En daar gaat dan gewoon. Dat zijn twee van zulke dikke boeken door een of andere figuur in een of andere klooster in 1700, 1800 zoveel geschreven. Allemaal gebaseerd op allemaal dingen die hij door de hele provincie in oude kloosters en alles gevonden heeft. En dan krijg je zo'n verhaal helemaal aan het begin over dat... het waren Friesen inderdaad, ja, oké. Okay. Klopt. Maar er staat er gewoon in. Ja, die zijn onder Salmanasser. Dat was die koning van Assyrië. Zijn ze uit het Joodse land. Dat heet dan het Joodse land. Maar ja, als het onder Salmanasser was. Dan was het in de tijd van dat de 10 stammen van Israël in ballingschap gingen. In de Assyrische ballingschap. En er staat er gewoon in. Ja, die zijn daar vandaan gekomen. Gewoon in 2 regels. En meer staat er dan niet. Maar er staat er wel. En dan denk je, nou, dat is wel een erg vreemd verhaal. Maar... om dat nou uit je duim te zuigen, dat is ook een beetje vreemd. En zij hangen verder helemaal geen leer aan. Het hele boek gaat er niet over, maar het wordt wel gewoon benoemd. Staat er dan in een regeltje. En dat vind ik mooi. Ik heb 2 van die boeken en dat gaat mij om 1 regel die erin staat. Voor de rest lees ik het allemaal niet. Maar dat vind... Ja, en dan denk ik, oh ja, dat is toch wel soms zo'n dingetje. En dan denk ik van, ja, en wij altijd maar denken tegenwoordig van... ja, wij weten alles. Want ja, je zet op internet en dan weet je alles. Vorige week heb ik er ook nog eens over nagedacht weer inderdaad.
Maar weet je heel veel van heel weinig.
Ja, je weet heel veel van heel weinig. Maar als je kennis op wil doen... en niet dat ik zoveel kennis heb of dat ik geleerd ben, helemaal niet. Meen ik serieus. Maar het gaat ook om de instelling. Dat de instelling inderdaad is van, ja, we weten het allemaal, we kunnen het wel opzoeken. Maar als je iets wil weten, heb je eerst basiskennis nodig. En daar bouw je weer op voort. En daar bouw je weer op voort. En dat kom ik in mijn opleiding ook tegen, van de optiek. Dan krijg je iets en denk je, joh, daar snap ik helemaal geen snars van. Maar dan moet je eerst basisprincipes leren. Hoe werkt zo'n schema? En op een gegeven moment, dan kan je het schema lezen. En dan is het voor jou een koud kunstje. En dat is met muziek net zo. Je geeft iemand notenschrift en als je dat niet kan lezen, dan kan je niet op... oh, ik zoek het even snel op internet en dan weet ik hoe dat moet en dan speel ik het zo even of zo. Dat werkt niet zo, je moet je dat eigen maken. En de gedachte inderdaad van ik pluk overal mijn informatie mee weg en dan weet ik het, dat is echt... dat is, ja, wij worden er ook mee geïnfecteerd, dat is ook jammer, maar ja, het is wel een beetje jammer. We zouden groot respect hebben voor mensen die veel onderzocht hebben voor onze dagen, hoor. Wij zijn allemaal maar van die...
van die lange...
ja.
Lapslansen die...
ja,
maar opzoeken, als ze het niet weten.
Dat denk ik wel eens, ja.
Mm-hmm.
Ja.
Ook, hoor.
Ja, dat doe ik ook.
Er staat de helft van mijn werk uit.
Ja, dat doe ik ook. Zo werkt het. Dat is een maatschappij waarin we leven.
Ja, één zinnetje wat je nodig hebt. De rest is niet.
Ja. Maar het is wel goed om te beseffen. Ook de hele verhaal van evolutietheorie. En vroeger waren mensen dom. Houd toch op. Echt verschrikkelijk. Dat is echt vreselijk. Man, er zijn mensen die toch onderzoeken gedaan hebben. En ja, om zo'n klein stukje informatie bij elkaar te verzamelen en iets te weten te komen, hebben ze bijna bij wijze van spreken een leven gespendeerd. En wij plukken het zo van internet en dat is mooi, daar ben je dankbaar voor. Maar ja, als die mensen niet hun leven daarvoor gegeven hadden, hadden wij het niet geweten. En het gaat er niet om dat je ook zo wordt of zo, want ik ben ook helemaal niet zo. Maar het gaat mij er wel om dat je die instelling begrijpt. En dat je daar ook je voordeel mee doet, ook weer in je persoonlijk leven. Maar we zijn, het is een beetje laat geworden, mijn excuses ervoor.
Maar wij zijn zo thuis.
Dat is waar.
Nee,
ik wil de heer graag met jullie danken voor deze avond.